vandaag. Weet je dat het heel belangrijk is dat je mensen eert als ze nog leven? Neem die even mee. Als jij iemand nu in je gedachten hebt waarvan je denkt, hey, stap erop af. En bedank diegene is wat die voor je betekent. Zo belangrijk dat je dat nu nog kan doen. En niet zoals ik van André en Gedien vaak hoor op begrafenissen. Gaan we allemaal opnoemen wat zo mooi aan die persoon was. En zo goed en zo geweldig. Hij was zo lief en zo fijn. Maar het is een aanmoediging om dit te gaan doen in jouw leven. Heb ik iets los? Mijn gulp staat open. Oké. Hey, wie had dat de vorige keer nog meer? Klaas! Oh, wat echt, hè? Jullie zagen niks, hè? Oké. Wow, one seat. Dat is het thema. Kunnen we nog serieus worden, mensen? One seat. Het maandthema is one. En vorige week heeft Rian gesproken en die week ervoor heeft Robert gesproken. Als je er niet was of whatever, luister het terug. We zijn zo gezegend dat we dat terug kunnen luisteren op podcast, op de site, op YouTube. Maar luister het tussen. Je bent gewoon onderdeel van het geheel. Ook als je er niet bent, ben je onderdeel van het geheel. Ook als je vakantie bent. Ik was vorige week zondag ziek. Ik lag met voedselvergiftiging op bed. En weet je, dan denk je maar aan één ding. Ik hoop dat ik me gauw anders voel. En dan ben je zo, vanochtend toen ik hier kwam, zo blij. Ik denk, we hebben een huis waar we kunnen samenkomen. We hebben een huis waar we kunnen samenkomen. We hebben een plek waar we samen op zondag met elkaar God alle eer kunnen geven. Hoe voorrecht is dat? Neem dat niet voor lief, lieve mensen. En deze ochtend ga ik spreken over one seat is all you need. Grow. Het jaarthema grow. En misschien ben je hier vandaag en denk je, ja, september. Nou, ik ben het afgelopen jaar al echt gegroeid. Ik heb een relatie met de Heer, mooie dingen meegemaakt. Maar weet je, dat enige zaad kan alleen maar groeien als het afsterft. En daar wil ik vanochtend wat over delen. Voordat ik op vakantie ging, had ik een woord van God ontvangen. Ik denk, mooi, dat schrijf ik op. Kan ik daarna, als ik terugkom, gewoon even nog doorlezen. En dan ben ik helemaal klaar voor. Dan kan ik zaterdag ook nog een beetje rustig doen. En gisteren was ik op kantoor. En ik had zoveel. Ik heb hier letterlijk een streep doorgezet. Volgende week ga ik verder. Dus ik split hem in tweeën. Dus de onderwerpen die vanochtend komen, gaan volgende week over verder. Maar God liet me zien hoe belangrijk dit onderwerp is voor ons als leef. Als christenen. Ik zei het in de eerste dienst ook al. Ik vind het zo'n stom woord, christen. Een echt stom woord. Ik wil een volgeling van Jezus zijn. Zijn er meer mensen die dat willen? Een volgeling van Jezus. Dit discipel staat ook nergens in de Bijbel. Maar daar kom ik nog een keer op terug. Een volgeling van de weg. Maak je borst maar vast nat. Voor het komende jaar 2025. Volgers worden we van de weg. Laten we lezen. Johannes 4, vers 34. Waarin Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoet. En op een gegeven moment de leerlingen bij Jezus komen en die zeggen, moet u niet iets eten? Moet u niet voedsel hebben? Moet u niet... En waarop Jezus zegt, mijn voedsel is de wil van de Vader doen van hem die mij gezonden heeft. En zijn werk te voltooien. Johannes 4, vers 34 tot en met 38. Maar Jezus zei tegen zijn discipelen, mijn voedsel is de wil van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. De wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch nog 4 maanden en dan komt de oogst. Ik zeg jullie, kijk om je heen. Dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven. Zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Jezus zegt, mijn voedsel is de wil van de Vader te doen voor hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. En deze zin bleef bij mij hangen, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. We hebben elke maand een thema, we hebben een jaarthema, grow. Maar het bleef in mijn hoofd hangen, de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Ik heb vroeger op een landbouwschool gezeten. Na de lagere school ging ik naar de landbouwschool. En ik heb me heel vaak afgevraagd, waarom heb ik dat in gedaan? Ik dacht, wat moet ik hiermee? toen we de kerk startten, zei ik tegen Fijbo, ja, dat is toch raar? Ik heb maar landbouwschool gehad. Wat moet ik hiermee? En dan struggelde ik altijd mee. Dan, ja, wat kan ik daarmee met de keuze die ik toen heb gemaakt? Wat heeft dat voor nu voor zin? Wat kon ik hiermee? Daar heel veel over nagedacht en heel veel geworsteld. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter, naarmate ik langer volger van Jezus ben en de Bijbel lees, dat de Bijbel eigenlijk vol staat met verhalen over de boerenleven. Over de landbouw. De Bijbel, Jezus spreekt vaak in gelijkenissen over de boerderij. Over de boeren. De Achterhoek. Mijn grootste worsteling was het vroeger altijd hoor. Hij zei altijd, we willen een kerk zijn voor iedereen. En ik zie geen boeren, zei hij dan. Ja, boeren. Nou weet je, dat is eigenlijk wel de plek waar wij hier zijn. Wij zitten in de Achterhoek. En het is geen toeval dat ik op een landbouwschool heb gezeten. Het is geen toeval dat God zo vaak spreekt over het zaaien en het maaien. Of het zaadje wat in de grond moet. En mijn worsteling was altijd, ja, boeren, een Achterhoek. Maar ik kan steeds meer gelijk geven aan Fijk. Misschien hoort hij het wel, misschien niet. Zal hij lachen. Maar hij heeft wel gelijk. Ik zei vroeger altijd, ah, ja, maar ik kom uit Alkmaar. Ik ben geboren in Alkmaar, hoor. Dan zei mijn moeder, in Alkmaar begint de Victorie. Vond ik altijd zo mooi, ja. En toen ben ik naar de Achterhoek verhuisd. Weet je, ik lees steeds meer hoe ouder je wordt om te accepteren waar je woont en waar je bent. En jullie zijn allemaal boeren. Amen. Kan er iemand amen zeggen, ja? Amen. Toch? En die mensen in het westen, die kunnen wat leren van die mensen uit het oosten. Amen? Amen. Oké. Nee, maar er mag wel even iets overtuigende. Amen. God spreekt niet voor niks. Jezus spreekt niet voor niks. Toevallig. Ik geloof niet dat het toevallig is. Over het zaaien en het maaien en de wil van de Vader doen. De voorbeelden die hij laat zien in zijn woord over de landbouw. En mijn gebed is ook als Leef. En we lachen er een beetje om. Hè? En ik wijs naar mezelf, want ik lach er ook altijd om. Dat we veel meer boeren in de kerk gaan krijgen. Ik was op vakantie en ik sprak een boer van 87. Die kwam uit Groningen en die praat allemaal zo leuk. Maar die man heeft zoveel levenservaring, zoveel levenswijsheid. Zo mooi om die verhalen te horen. Ik denk, weet je, er wordt soms een beetje laagdunkend over boeren gepraat. Maar wij kunnen veel meer leren van de boeren als dat wij denken. Dus de mensen in het Westen kunnen veel meer van ons leren. Geloof je dat? Geloof je dat? Of denk je maar van jezelf, ik ben maar een Achterhoeker. Een trotse Achterhoeker. Amen. Ik ook, maar ik kom wel uit Alkmaar. Maar goed, ik vroeg God, wat kan ik hiermee? En ik was dat stuk aan het lezen en het bleef erbij de zin, zodat de zaaien en de maaien tegelijk feest kunnen vieren. Weet je, God heeft jou gemaakt. Niet met één zaadje om vast te zitten in iets. Om vast te zitten in dood of in religie of in een systeem of vast te zitten in het ik. God verlangt ernaar dat zoals hij jou heeft gemaakt, dat hij samen met de zaaier en de maaier feest kunnen vieren. Ik zag mezelf weer naar school gaan vroeger. Ik moest vroeger 20 kilometer naar school fietsen. En als ik op school was, dan moesten we de boer op. Elke week. Een school met 400 jongens en 14 meiden, allemaal fietsen. En er waren jongens die kwamen met de trekker naar school. Dat vonden wij zo stom, hè? Fijko had een motor, dat vond ik dan heel stoer. Die zat op de technische school en die kwamen samen. Maar met een trekker naar school, denk ik echt, oh, echt wat boeren, weet je wel. Maar goed, we moesten de boer op. En wat moesten we de boer op doen? Dan moesten we ploegen, dan moesten we spitten, dan moesten we schapen scheren, we moesten stront opruimen. En dan stond je echt in de stront. Niet van het konijnenhok schoonmaken. Als je de stallen ziet met de stront van de koeien, dan moesten we doen. En ik was altijd dat ik dacht van, waarom moet ik dat doen? Beetje hun helpen en dan gaan wij weer naar huis. Nou, de landbouwschool is zich geweest, we hebben de boel weer op orde. Waarom doe ik dit? Ik doe iets voor een ander. En de zaaier en de maaier willen tegelijk feest vieren. Het gaat er niet om of je zaait. Het gaat er niet om of je maait. God wil dat we samen feest kunnen vieren. Maar ik had altijd zoiets gedacht van, ja, waarom doen we dit? Doen het voor hun. Wij willen graag als we iets doen, tenminste als ik naar mezelf kijk en misschien jij ook, als je iets doet dat je snel resultaat hebt. Als je iets zaait, als je denkt van, dat ga ik nu doen. Ja, ik ga hier nu voor kiezen. Sporten, een voorbeeld. Muscles, nou, 3 weken, ja, moet nu toch wel wat zien. Dat kost tijd. God liet hier een les in zien voor ons allemaal. Want voordat we kunnen oogsten, moeten we eerst afsterven. Voordat jij kan de oogst kan zien, wat wij dus lezen, je hoort dan ook als je die zin leest van ik kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. Dan hoor ik mensen, oh ja. Ja, maar weet je, je moet eerst afsterven. Compleet afsterven. Voordat überhaupt het zaad in de grond kan. En ik heb deze preek in 2 gedeeld. Volgende week ga ik met de andere 2 verder. Maar het begint vandaag bij ploegen. Aan de hand van het leven van David. Ploegen. Wij zijn geneigd om bezig te zijn met het zaaien en de opkomst. Maar God liet me zien dat we bezig mogen zijn om ons eerst te laten ploegen en eggen. Zijn die boeren in de zaal die weten wat ploegen is? Roep maar, wat is ploegen? Precies. Ik heb even wel mijn oude theorie er weer bij gehaald, dus ik kan het niet uit mijn hoofd zeggen. Maar ploegen is om de grond te keren en het los te maken. Alles begint altijd eerst met ploegen. Want als het geploegd is, is het beter geschikt om te zaaien. Kijk maar hier om je heen, als je die boeren om je heen ziet, ploegen. Toen ik op de landbouwschool moest ploegen, was het 2 spaden diep. 2 spaden diep, 2 spaden diep. Nee. En dan kreeg je er ook nog een cijfer voor. Maar ploegen is nodig om het geschikt te maken voor het zaaien. Het helpt bij het voorbereiden van het zaaibed en het is het doel om de bodemstructuur te verbeteren. Zo ook jouw leven. Maar heel praktisch een achterhoekse preek houden. Heel praktisch omdat we hier wonen, omdat we hier zijn, omdat we hier leven. Want ik geloof dat God door deze voorbeelden heen ons wil laten zien. Het helpt bij het voorbereiden van het zaaibed. Voordat God in jouw leven kan zaaien, gaat hij eerst ploegen. Om de bodemstructuur te verbeteren. En dat kan je zien als je bekering. Ploegen. Het moment dat je denkt, ik kan het niet zelf, ik wil het met Jezus doen. Of een moment gehad dat je een ontmoeting met Jezus hebt gehad. Vul het voor jezelf in. Maar ploegen kan je eigenlijk zien als het omwoelen van je innerlijke zelf. Waarbij oude overtuigingen, oude gewoontes of mentale blokkades naar de oppervlakte worden gebracht. En dat is nodig om ruimte te maken voor iets nieuws. Het is nodig om ruimte te maken voor iets nieuws. Misschien ben je opgegroeid met het idee, ik moet altijd bidden voor het eten. En dan kom je een keer bij iemand en die bidden niet voor het eten. Dat is een oude gewoonte. En God wil je losmaken van alles in je leven. Ik zeg niet dat je niet meer hoeft te bidden voor het eten. Maar God wil je losmaken van alles in je leven. Zodat hij dat zaad wat hij voor jou heeft, kan gaan zaaien. De wil van de Vader doen. Dat is de opdracht die jij en ik hebben. De wil van de Vader doen. Om zijn werk te voltooien hier op aarde. Een oude overtuiging, wat ik net zei, kan bidden zijn. Maar het kan ook zijn dat je zegt, op zondag ga je niet naar de kerk in je spijkerbroek. Hoor ik mensen ook wel zeggen. Of scheuren. Weet je, tuurlijk hebben wij hier een manier van, je gaat hier niet in je spaghetti hemdtopje staan, springen en doen en een kort rokje aan. Omdat het lastig voor mensen kan zijn. Maar we hoeven ook geen burka aan. Want het is ook jouw opdracht hoe jij kijkt naar andere mensen. Ik zei het in de eerste dienst al, we hebben nu een zwart aankleding. Misschien gaan we het volgende gebouw alles wit doen. We zitten niet vast aan maniertjes. Ik wil een kerk zijn die niet vast zit aan manieren. Dat we een blokkade hebben. Dat we, nee, maar dat kan niet, want we hebben het altijd zo gedaan. En nu kunnen we het niet in één keer zo gaan doen. Als God spreekt, doen we het anders. En weet je, soms mag je ook gewoon bewegen om iets anders te doen. Laat het tot de ontdekking te komen dat je denkt, laat God de boel ploegen in je leven. Laat God oude gewoontes bij jou naar boven laten komen. Overtuigingen. Want dat is nodig, zodat hij iets nieuws kan doen in jou. Als je vastgeroet vastzit, dat het altijd op deze manier moet. En je bent al bijna van slag als je een keer denkt, oh, ik heb dat niet gebeden. Oh, ik heb dat niet gedaan. Weet je, dan wordt het een wetje. Dan is het niet meer leven. Hoe kan daar leven in ontstaan? Want je laat je leven niet meer ploegen. Aan de hand van het leven van David, de zalving van David, was eigenlijk ploegen in zijn leven. Toen David van achter bij de schaapjes vandaan gehaald werd, 1 Samuel 16. Met alle jongens geroepen. Nee, maar het moest toch iemand anders. En uiteindelijk komt David. En David werd bij de schapen weggehaald. En hij werd gezalfd. Zijn leven was nog niet veranderd. Het leven van David was nog niet veranderd toen hij gezalfd werd. Hij ging gewoon weer terug naar de schapen. Hij ging gewoon weer doen wat hij altijd deed. Als jij God laat ploegen in jouw leven, dan komt de troep omhoog. Dat wil niet zeggen dat je dan maar op je stoel gaat zitten en denkt, ja, nu moet ik wachten tot alles anders wordt. Je gaat ook gewoon weer naar je werk. Je staat gewoon nog steeds op in je huwelijk die niet lekker gaat. Je bent nog steeds alleen. God gaat ploegen, want dat verrotte wat in jou zit, moet eruit. Maar David werd voorbereid voor zijn toekomst als koning. Dus hij was nog geen koning. Hoor je wat ik zeg? Hij was nog schaapsjongen. Maar hij werd voorbereid voordat hij koning was. Er zit een tijd in. En het gevolg wat daarvan was, is dat er eerst geëcht moest worden. En eggen is iets wat uitgevoerd wordt na het ploegen. En eggen is misschien wel het meest belangrijke en het langste proces in een mensenleven. Ook in de grond. Ook in de grond. Eén keer in de zoveel jaar doen ze niks aan de grond. Laat ze het opkomen en heeft de grond rust. Heel mooi symbolisch voorbeeld voor in je eigen leven. 1 keer in de 7 jaar doen ze niks aan de grond. En laten ze het wild opkomen. Dat is goed voor de grond. Of ze poten er een keer wat anders in om de grond meer vrucht te laten krijgen. Maar eggen wordt uitgevoerd na het ploegen. En eggen heeft als doel de grond los te maken en het te egaliseren van het land. Zodat zaadjes geplant kunnen worden. En het helpt, eggen helpt, bij het vernietigen van onkruid. Eggen is eigenlijk het vormen van je karakter. Eggen van de grond, dat het geëgaliseerd wordt. Als je in het voorjaar kijkt, als de boeren het land weer opgaan, zie je allemaal van die hopen. Tussen van die gapen erin. En op een gegeven moment gaan ze eggen. Dan maken ze het fijner. Dan laten ze het nog fijner worden. En dat is eigenlijk het moment dat ze de grond klaarmaken om het zaad erin te kunnen laten gaan. Eggen is eigenlijk het vormen van jouw karakter. Het afsterven van jouw vlees. Het afsterven van je eigen manier. Je eigen ik. En dat, mensen, is het langste proces. Als ik niet tegen jullie spreek, spreek ik wel tegen mezelf. Het afsterven van je eigen vlees. Eggen is het vormen van je karakter. En dat je je openhouding krijgt naar de Vader. Dat je je openstelt voor groei. En dat komt door inzichten en processen heen. En eggen is even niet iets wat we zeggen van, oh, we hebben ons leven in Jezus gegeven, we zijn geploegd. Oh, de troep kwam eruit. Oh, nu maak ik het even glad. Ja, het zaad kan opkomen. Nee, dat duurt het allerlangst. Eggen. Een leven lang. Een lifetime. En nadat David gezalfd was, moest hij door een aantal zware beproevingen heen gaan. Ik heb gezegd, aan de hand van het leven van David. En het eerste wat David moest, door een beproeving heen moest gaan, was het verslaan van de reus Goliath. Deze zin wat ik nu zeg, 7 jaar geleden heeft God tot me gesproken dat ik hierover moest spreken. En 7 jaar lang wist ik niet hoe of wat. En gistermiddag liet me God me zien dat ik hierover door moest spreken. Om de reus Goliath te verslaan. de reus Goliath te verslaan, was de eerste beproeving in het leven van David. En weet je waarom? Hij had een te groot harnas aan. David had een te groot harnas aan. En God liet me zien dat een aantal mensen hier in de zaal lopen met een te groot harnas in hun leven. En als jij met een te groot harnas in je leven loopt, kan je de vijand niet verslaan. Kan je niet staande blijven in je leven. Kan je het niet volhouden. Lees maar met me mee. In 1 Samuel 17, vers 37 tot en met 40. Ze werden geterroriseerd door Goliath de reus. En David die kwam daar en die zei op een gegeven moment, laat mij het maar doen. En hij zei, de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David. Zo sterk overtuigd was David van dat God met hem was, dat hij hem hier ook mee zou helpen. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. Hij, Saul, gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm voor op zijn hoofd en een borstkuras. Ten slotte gordde David het zwaard om en probeerde een paar passen te lopen. Omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was, zei hij, ik kan hier niet mee lopen. Ik ben dat niet gewend. En hij pakte de uitrusting weer af en hij pakte zijn stok, zocht 5 stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Ons leven is vaak vergelijkbaar met het eerste les die ik laat zien van het harnas van Saul, van David. Wij trekken een harnas aan die we niet eigenlijk passen. Wij lezen de Bijbel en we maken woorden als een mantra. Heb ik ook de afgelopen paar jaar gedaan. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw woord is een lamp en een licht op mijn pad. En ik deed harnas weer aan. En God zegt vanochtend tegen jou, dat moet je niet langer doen. Je moet niet dat harnas aantrekken. Toen David het harnas van Saul kreeg, kon hij het ook niet aan. Want hij trok iets aan wat hem niet paste, wat niet bij hem hoorde. Er zitten hier een aantal mensen in de zaal die denken, ja, maar ik ben nu toch al zo lang christen, ik moet het nu toch wel kunnen. Ja, spreek jij nu nog niet in tongen? En je bent maar bezig aan het strijden. En je pakt alles maar weer op. En je doet maar en je doet maar. En je trekt een harnas aan die jou niet past. Veel mensen om me heen zie ik doodvermoeid, burn-out, overspannen, depressief, omdat je een harnas draagt die jou niet past. En dat kan je heel lang volhouden, mensen. Je kan heel lang volhouden door de Bijbelteksten, wat David ook als eerste riep van, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Ja, dat deed hij ook. Maar niet met het harnas wat hij droeg. Want wat zei David? Ik kan hier niet mee lopen. Ik kan hier niet mee lopen. En hij deed dat uitrusting weer af. En hij pakte op wie hij was. Hij pakte op waar hij wist, de Heer is met hem. Hij pakte die stenen en deed in de herderstas wat hij jarenlang had gedaan. Als die beren tegenkwam en leeuwen. Jarenlang had gedaan. Hij deed niet iets anders aan. Hij wou niet iemand anders zijn. Hij legde de harnas af. En God zegt vandaag tegen jou, als jij één les wil leren, is dat je mag leren, net zoals David, je harnas uit te doen. Omdat je niet gewend bent. Een te groot harnas maakt je leven ontzettend zwaar. En wij zijn vaak geneigd om snel te willen gaan. Want we willen oogst zien. We willen het zaad zien opkomen wat de Heer heeft gesproken 20 jaar geleden of 5 jaar geleden of eergisteren of een uur geleden of nu. Maar God zegt, neem de tijd. Neem de tijd. Dat is beter dan snel. Laat dat harnas waar jij in loopt, wat jij jezelf hebt aangetrokken, wat jij je hebt aan laten trekken door wat mensen om je heen zeiden, laat dat los. Laat dat los. Het tweede wat God me liet zien was de zoon, zijn zoon Absalom, die tegen David in opstand kwam. Vergelijken, mensen, is dodelijk. Jouw leven gaan vergelijken met anderen is dodelijk. Zij zijn al zo ver. Hij kan dat al. Ja, maar ik ben al zo lang christen. Dat is ook maar een woord, hè? Ik ben al zo lang volgeling van de weg van Jezus. Ik zou toch nu al lang wel dat op orde moeten hebben in mijn leven. En je komt in opstand, net zoals Absalom dat kwam tegen David. En weet je, dat is dodelijk. Lees het verhaal maar. Als jij bezig blijft in jouw leven om jouw leven te vergelijken met andere mensen, dan wordt het doodvermoeiend. En het derde, wat God me liet zien, was de zonde van Bathsheba. David die een vrouw pakte die hij zag op afstand en dacht, wauw. En dat breekt de vrouw van een vriend te zijn die voor in het leger voor hem strijden. Maar die zonde had wel een gevolg. Het gevolg was dat een kindje doodgeboren werd. En ik heb het nooit, godzijdank, meegemaakt. Ik kan me indenken hoe heftig dat is als je je kind moet verliezen. Weet je, elke zonde heeft een gevolg. Maar ik wil een kerk zijn waar we niet elkaar met de vinger wijzen. Ja, maar jij. Ja, maar als jij dat doet, dan moet je dat doen. Zonde is gewoon verspilling. En zo heeft God je niet bedoeld. Maar het kan wel een gevolg hebben. Als jij hier vanochtend zit en denkt, ja, dat verhaal van David, dat past mij wel. Dat herken ik wel. Had ik eigenlijk niet moeten doen. Of ik blijf er maar in hangen. Weet je, God is zo genadig om te zeggen, ik vergeef jou. Ik begin dat nieuw. En het vierde wat God me liet zien was de vervolging van koning Saul. David moest vluchten. En kreeg zelfs de mogelijkheid om koning Saul te doden. Maar hij deed dat niet uit respect voor Gods gezag. Hoor goed wat ik zeg. David kreeg de kans om koning Saul te vermoorden. Onrecht. Hoeveel onrecht had David niet meegemaakt? Zijn kind verliezen, de gevolgen van de daden die hij had gedaan. En hij kreeg de kans in een grot om wraak te nemen. Misschien zit jij hier vanochtend en denk je, ja, maar je moet eens weten wat mij voor onrecht is aangedaan. Maar weet je, als je het in eigen handen gaat oplossen, dan kom je nergens uit. Onrecht voelt zo niet oké. En dat kan alleen maar uit mijn eigen leven zeggen. Toen ik een aantal jaren geleden dingen mij werden aangedaan wat niet waar was. En dat klopte ook echt niet. Weet je wat ik deed? Ik ging me recht halen bij vrienden om erover te spreken. Om te zeggen, maar ja, weet je wat die en die hebben gedaan? Dat klopt echt niet. Het is echt, echt lullig wat ze hebben gedaan. Wat ze zeggen over ons is niet waar. Dat was ook allemaal waar. Maar wat bereikte ik daarmee? Wat bereikte ik daarmee? God is jouw rechter. God spreekt voor jouw recht. Op je werk, in je relaties, in de kerk spreekt God recht. Wat als David had gekozen om Saul te vermoorden? Denk je dat het zomaar verhalen zijn in de Bijbel voor ons om te lezen? Om te zeggen, God, dat was toen die tijd. Nee, dat zijn lessen waar wij uit kunnen leren. En dat zijn lessen die allemaal gebeuren in het echte. In het echte van je leven. Of wat dacht je van het vijfde, de oproep van Seba, een man die alle stammen opriep om tegen David in te gaan, om niet meer langer David als koning te erkennen. Oproer maakte hij. Hij gaf een oproep bij alle stammen. Moet je niet geloven, joh. Hoe herkenbaar is dat voor ons? Moet je het niet meer doen naar de kerk. Is zo achterhaald. De kerk. Denk je nou werkelijk elke zondag als jij in de kerk ziet dat dat wat verandert? De Bijbel lezen. Oh, als jij van de week je Bijbeltje pakt, leest één zin. Denk je nou echt dat dat wat verandert? Oproer. Dat is wat de tegenstander doet. Oproer tegen het koninkrijk van God. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. En als wij volgelingen van Jezus zijn, willen wij dat ook. En geloven wij ook. Ik geloof in de kerk. Ik geloof in een leven delen en je connect. En ik geloof ook dat het niet om jou gaat en niet om mij. Je komt niet tot geloof of je wordt niet een volgeling van Jezus om daarna jouw bediening uit te stralen. Dan stop ik meteen als jullie denken dat je in zo'n kerk bent terechtgekomen. Volgers van Jezus zijn. Volgelingen van Hem zijn. En weet je, die oproer, dat is de strijd in je denken. De strijd die andere mensen aanpraten naar jou. De strijd die je zelf in je hoofd hebt, dat je je Bijbel pakt. Dat je eigenlijk, ik voel me nu toch best wel schijnheilig, de hele week dit gedaan en zo. En die en dat gezegd. En nu ga ik weer Bijbel zitten lezen. En dan lees ik, noem maar op. Dan lees ik, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt aan niks. Ik voel me een huichelaar. Denk je nou echt aan de miek dat je nog steeds met de Bijbel... En zo gaat de strijd in je denken. Dat is de oproer. Oproer die Seba deed bij de stammen. Maar wij willen een kerk zijn voor iedereen. Voor iedereen. Want ik geloof namelijk, als wij Jezus gaan volgen, dat we laten ploegen in ons leven, dat we gaan laten eggen in ons leven, dat saaien wat dan gaat komen, voorbereiding is om de bovenste laag te verkruimelen. Steeds fijner te maken. Steeds fijner te maken. En die brokstukken uit je leven weg te doen. En soms kan het maar zo zijn dat je al zo lang gelooft. En in één keer weer wat naar boven komt. En denk, hoe kan dit nu? Dan zegt God vandaag tegen jou. Trek dat harnas uit. Loop niet langer in een pak wat jou niet past. Trek geen harnas aan als jij denkt, ja, als ik voorganger was, als ik worshipleider was. Nee, maar als ik de hosting zou doen. Trek dat harnas niet aan. Het is heel makkelijk om naar mensen te kijken en te denken van, ja, maar als ik daar ben of dat doe. Elise speelt nu piano. En volgende week zingt ze weer. Jij weet niet wat voor offer zij hiervoor brengt. Laten we niet naar anderen kijken. Laten we Jezus toestaan om ons leven te echenen, te verfijnen, al het verfijnen. Want dan, als God kan echenen in je leven, echen, het fijn kan maken, het cultiveren, het zacht kan maken, dan kan Hij zaaien. Dan kan Hij zaaien. Daarom vind ik het ook zo mooi dat Jezus zegt tegen de discipelen, waarin hij in het begin dat hij zegt, jullie zeggen, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Allemaal genadetijd waar we nu in leven. Zullen we gaan staan? Misschien herken je in het voorbeeld van Saul met zijn harnas. Misschien herken je in zijn zoon, Absalom, die je tegen in opstand kwam. Misschien ken je je in de zonde met Bathsheba. Misschien herken je je in de vervolging, wat koning Saul deed naar David. Misschien herken je in de oproer van Seba. En misschien herken je in allemaal wel. Ik in allemaal. Maar weet je, Jezus is hier. En ik geloof als jij vandaag beslist voor jezelf om te denken. Om te zeggen, Jezus, ik trek dat harnas uit. Dat harnas wat mij niet past, waar ik jaren in loop. Waar mensen mij misschien wel zien in wie ik ben, maar die ik niet ben. Doodvermoeiend is dat. Heer, ik geef het terug aan u. Heer, ik geef terug aan u dat ik er tegenin ga tegen uw woord. Tegenin gaat tegen mijn eigen denken. Het beter weten. Het tegenin gaan om mijn eigen recht te halen. Ik geef het allemaal aan u, Heer. Weet je, volgende maand vieren ze in bepaalde kerken de oogst. Hebben ze een oogstfeest. Maar ik hoop en ik bid vanochtend voor jou. Dat deze komende maand een maand zal zijn dat je zo geëcht wordt. Dat het zaad gezaaid kan worden. Dat als het straks winter is. En dat je denkt van, er is niks meer heel voor mij. Dat er in het nieuwe seizoen iets nieuws omhoog gaat komen. Daarom ben ik zo blij met seizoenen. Het woord processen, dat is echt zo'n woord in proces. Zit je in wat voor proces zit jij? Oh, zit je nu in dat proces? Seizoenen is een beetje overzichtelijk, heb je er gewoon 4. winter, lente, zomer, herfst. En we willen allemaal graag in het seizoen zijn waar we geuren en kleuren en bloeien en blij zijn. Maar misschien ben je dat nu niet en dat is ook oké. Maar laat God het werk in je leven doen. Laat Hem echt in je leven. Dan dat je ook als iemand verdrietig is, dat je kan zeggen, hey, weet je, is God dan echt in je leven? Ja, nog steeds ja. Hé, ik ben er, ik bid voor je. En als je diegene ziet die naast je zit en zegt, hoe blij ben jij? Wij even zonder beleiden, wij keken in de vakantie B&B vol liefde. Dus elke keer als we ergens heen waren, zeiden we tegen elkaar, hoe blij ben jij? En dan was het zo blij. Maar dat je ook mee kan vieren met degene die blij is. Amen. Vader, ik wil u danken. Ik wil u danken, Heer, dat u hier bent. Ik wil u danken, Heer, dat u de schepper van hemel en aarde bent, Heer. En dat wij daar onderdeel van zijn. Ik bid u, Heer, dat we bij u mogen komen op dit moment. En ik bid u voor degenen die zijn gaan staan en die in hun hart voelen kloppen. En weten dat ze een harnas dragen, Vader, die hun eigenlijk te zwaar is, die hun niet past. Vader, ik bid u, Heer, dat u hen het lef geeft, dat u hen de kracht geeft, Heer, en de liefde geeft dat ze zeggen, dit past mij niet. Ik buk en ik pak mijn steentjes weer op. Heer, dat ze gaan wandelen zoals u ze heeft bedoeld. Vader, ik bid als iemand hier is die zich laat aanklagen door zonde, of dat hij in opstand is gekomen, of twijfelt aan uw woord. Heer, of oude overtuigingen waar ze vast in zitten, Vader. Ik bid u, Heer, op dit moment dat u ploegt. Dat u ploegt en dat u echt, Vader, zodat de grond klaargemaakt kan worden, zodat u kan zaaien. Zaaien, zodat wij de wil kunnen doen van de Vader om het werk hier op aarde te voltooien. En daar zegen ik je mee in Jezus' naam. Amen.